Goedemorgen gemeente. Op deze vijfde leidingszondag heet ik u en het bijzondere gasten in ons midden. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Bij Peter en Pieteke de Wilde is vanmorgen een dochter geboren, Emma Maaike. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 147 vers 3. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. Het derde vers van Psalm 147. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en in bijzonder ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de Heer onze lof zingen met Psalm 65, de versen 1 en 3. Psalm 65, 1 en 3. Gemeente, we luisteren naar wil van de Heer onze God uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Aansluitend zingen we van gezang 1, de berijmde 10 geboden. En daarvan het eerste en het laatste vers. Gezang 1, de versen 1 en 9. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon en uw dochter niet, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaaf of zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer onderwijst in de Romeinenbrief: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. erbij. Verootmoedig ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, wij komen in het gebed tot u. En u onderwijst ons dat we met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade mogen komen. Het voorhangsel is gescheurd, de weg naar u is open. En dan willen wij u allereerst vragen om de zegen van de Heilige Geest. Opdat we door uw geest in de geest en waarheid mogen bidden. Dat ons gebed niet een soort verlanglijstje is met allerlei dingen die wij menen nodig te hebben. Maar dat we door uw geest geleid worden om te bidden wat u ons beloofd heeft. En dat zijn ontzaggelijk veel beloften waarin ook duidelijk doorklinkt dat u het goede met ons voor heeft. Dat we in die verwachting het ook vragen en geloven en het zo ook maar mogen ervaren dat u in ons midden bent. En waar u bent, Heere, daar kan het niet anders. Of daar bent u met uw zegen. Dat hebben wij nodig. Uw zegen om dankbaar te zijn voor alle goede dingen die we met onze kinderen iedere dag weer opnieuw mogen ervaren. Voor de talrijke zegeningen waarbij we mogen leven. Boven alles dat we bij het woord van uw genade leven. En dat uw liefde zelfs bevestigd is aan ons voorhoofd. Dat u uw naam heeft willen samenvoegen met onze naam. Dat wij van daaruit al mogen weten dat we kinderen van uw genade, van uw verbond en woorden zijn. Dat we dat ook als een schat mogen ervaren, beleven, dag in, dag uit. Ook bij alle zorgen en moeite die er kunnen zijn. Dat we niet denken, nou daar sta ik weer alleen voor. Of er gaan de kinderen weer en wie beveiligt ze, wie bewaart ze. En of er zijn de andere kinderen die afdwalen, die u misschien bezig zijn los te laten. En we hebben God en Vader in de hemel, die alle dingen in zijn handen houdt en waarvan we mogen weten, we hebben het ook gezongen, dat u het gebed verhoort om in die verwachting zo te leven. Leer ons dat, bekeer ons ertoe, omdat we daardoor ook blijde, gelukkige christenen mogen zijn, die mogen leven, voor 100% mogen leven van uw genade. We danken u daarvoor, we bidden u erom. Zegen ons als we uw woord lezen, dat willen overdenken. Het kan ook best wel een beetje pittig zijn als we het zo horen. We hebben dat ook gezongen. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. Maar gelukkig staat daar geen punt. Er staat ook, maar wij zullen blij mogen zingen van het heil voor ons bereid. En dat maakt het allemaal weer zo anders. Ga ons voor, geef ons het inzicht, een open hart, de werking en de kracht van de Heilige Geest, zodat we dat zo mogen beleven. Dat wij van genade mogen leven. En dat u het volbracht heeft. En dat wij niks hoeven te volbrengen dan alleen leren om in het geloof te leven. En te weten dat u God van liefde bent. En ons met uw liefde wil zegenen. En dat we ons daar zo gelukkig bij mogen weten. Dat andere mensen die dat niet kennen, daar gewoon jaloers op worden. En dat onze kinderen denken, kijk, zoals mijn vader en moeder leven, in dat vertrouwen met God. En zo wil ik ook door het leven. Dat moeten we ook gedurig leren. Wij bidden u daarom. Wij vragen uw zegen, Heere, voor alle die dat nodig hebben. We denken aan de kindernevendienst. De kinderen die straks met de leiding verder gaan. Maar die hebben het ook nodig dat u er bent. En dat wat de kinderen geleerd wordt en wat de leiding mag vertellen, mag voorhouden, ook hun hart bezielt. Dat de kinderen daardoor ook iets mogen proeven van de liefde van u. En dat ook in de kinderjaren ook leren beantwoorden. Wat later in uw leven mag doorwerken. Dan vraag u zegen, heren. Voor alle die het moeilijk hebben. Bij het ouder worden, ook als het allemaal niet meer zo gaat en zo wil, zoals we het graag zouden willen. Maar ook weer belangrijk dat ze hun verwachting ook in die omstandigheden van u mogen hebben. En dat alles mogen leggen in uw handen. En dan ook weten dat het bij u in goede handen is, milde handen en vriendelijke ogen. Die zijn bij u van eeuwigheid en die zullen er blijven tot in eeuwigheid voor allen, ja, die uw lief hebben gekregen. Daar zit het eigenlijk allemaal op vast. Die u hebben lief gekregen. Niet als een gebod, maar als antwoord op uw liefde. En wat is het dan ook belangrijk dat we uw woord ook lezen, opdat we u mogen kennen. Want als we u niet kennen, dan kunnen we u ook niet lief hebben. Dat gaat ook niet. Dat we dat ook beseffen, heren. Opdat we uw woord, waarbij we mogen leven, dat in alle vrijheid en vrede, dat we dat niet alleen openslaan wanneer we bijna van de slaap de ogen dichtvallen of zo. Nee, dat we juist dat willen weten, wie u bent. In uw genade in onze Heer Jezus Christus. En ja, als we zo dat lezen en u zo mogen leren kennen, dan kan het ook niet anders. Dan zullen we uw liefde beantwoorden en zeggen, heren, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wij bidden u om uw zegen voor uw kerk wereldwijd. Een kerk in de verdrukking en de vervolging. Eigenlijk ook weer niks vreemds, want u heeft dat ook gezegd. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Bijzonder dat wij dat allemaal in vrijheid mogen hebben en vrede wat andere mensen niet hebben. En toch kunnen we toch ook niet denken van wij doen het beter, wij verdienen dat. Nee, dat verdienen we ook niet. Dat is vrije genade van u. Zegen uw kerk, de burgers van uw koninkrijk, in verdrukking, vervolging of hoe en waar dan ook. En zegen alle die uw woord mogen verkondigen. Dat ze het mogen doen in geest en waarheid. Wij danken u, we bidden u. Vergeef ons, heren, alles wat niet naar uw goede wil is. En vergeef ons dat we ook zo vaak verkeerd van u denken. Bekeer ons tot u. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing, gemeente, is uit de brief van Paulus aan de Galaten. De gemeenten in de provincie Galatië. Derde hoofdstuk wil ik lezen van vers 1 tot en met 14. Galaten 3, vers 1 tot en met 14. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was. Hij dan, die u de geest verleent en kracht onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 25, de versen 4 en 7. Psalm 25, 4 en 7. Gemeente, na het amen van de preek zingen we de aangegeven 4 versen uit Op toonhoogte 105. En bij het laatste, het 4e vers, is het eerste woord weggevallen. Daar hoort dus ook te staan: mijn verlosser hangt aan het kruis. Tekstwoorden die ik met u wil overdenken zijn uit het voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 3, daarvan vers 10 en 11, 13 en 14. Vers 10 en 11, daar lezen we: want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt, omdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en omdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Het lijkt allemaal een beetje moeilijk. Ik hoop dat het toch een beetje makkelijk voor u mag overkomen. In de tekst en in de samenhang daarvan, dus in het gelezen schriftgedeelte, gaat het over de vraag: wanneer is een mens rechtvaardig voor God? Ben je dat door het geloof in Jezus Christus en de wet, welke wet het dan ook mag zijn, of is het alleen door het geloof in Jezus? Dus dat wil zeggen voor de volle 100% door het geloof, zonder werken van de wet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, o dwaze Galaten. Zo zijn we de schriftlezing begonnen. En je kunt niet zeggen dat dat nou zo vriendelijk klinkt. Wat is er nou de oorzaak van dat Paulus de gemeenten in de provincie Galatië zo aanschrijft? Dan moet er toch wel iets heel ernstig aan de hand zijn. Nou, dat is er inderdaad ook zo. Er is iets in die gemeente gaande, in het leven van de christenen, waardoor het evangelie van Gods genade in Christus Jezus ontkracht wordt. Paulus en Barnabas hadden dus op hun eerste zendingsreis in de provincie Galatië het evangelie verkondigd. En wat de inhoud van dat evangelie is, dat weet u, dat heeft Paulus zelf ook geschreven. Hij wilde alleen, dat wenste hij, de boodschap brengen van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat hebben ze daar ook gedaan, Barnabas en Paulus. En ja, dat is ook niet zonder uitwerking gebleven. Mensen hebben dat woord gehoord. Hun hart stond ervoor open. Ze hebben dat woord van God, ze hebben Jezus, zeg maar, aangenomen. De Heilige Geest die werkte onder die prediking van dat woord. En ze hebben zelf ook de Heilige Geest ontvangen. Gaat ook wel samen, hè? Het ontvangen, het aannemen van het woord. Maar ook tegelijkertijd de werking van de Heilige Geest in je hart. Waardoor je dan, de Bijbel leert ons, daardoor word je wedergeboren. Hè? Wij denken wel eens aan de wedergeboorte van, ja, dan moet je dit beleven en dat doormaken en zo. Nou, zo is dat dus niet. Dit gaat, dat staat duidelijk in de Bijbel. Je bent door het woord van de waarheid, door de Heilige Geest, gebaard tot het nieuwe leven. En dat waren er blijkbaar velen, veel mensen die dat zo mochten ontvangen, beleven. Want er zijn een aantal gemeenten gesticht. En Paulus en Barnabas die werken dan nog een poosje door. Dat ze een beetje goed weten waar het allemaal. Ja, hun hadden de Bijbel dus niet. Of als ze die hadden, alleen maar het Oude Testament. Dat zou dus wel kunnen dat ze dat wel hadden. Denk het ook wel. In de Griekse vertaling daarvan. Nou ja, goed. Als die mensen dan een beetje goed op weg zijn. Dan voelen ze zich weer gedrongen om verder te gaan met hun werk. En dat gaat dan zo een beetje in die gemeente. Dat groeit wat, dat bloeit wat. En dan onverwachts komen er andere prekers. Andere mensen die ook gelovig zijn geworden. En ja, die hebben toch een wat andere evangelie dan genade alleen. Alleen geloof in de Heer Jezus Christus. Die andere predikers, dat zijn Joden. Die zijn christen geworden. Inderdaad, die zijn christen geworden. En die zeggen, die Paulus die bij jullie gepreekt heeft. Het is allemaal goed hoor wat die man gedaan heeft. Maar het is toch een beetje te kort wat hij gebracht heeft. Eigenlijk, ja, die Paulus is ook een Jood. Maar die heeft zijn afkomst heeft hij toch wel wat verloochend. Want hij vergeet dat er in het Oude Testament heel duidelijk staat dat mannen en jongens die moeten besneden worden. En er staat ook dat er zijn bepaalde wetten van wat je wel mag eten, wat je niet mag eten, welke kleren je moet dragen en al dat soort dingen meer. En dat zegt hij, dat is allemaal niet meer belangrijk. Dat heeft zijn tijd gehad. Dat was in de tijd dat het Israël een afgezonderd volk was en dat zijn ze nou niet meer. Ze zijn net als alle andere volkeren gewoon voor de heren. Dus dat schuift je gewoon. Die tijd is vervuld. Die tijd is achterhaald. Dat is niet meer. Nog wel de 10 geboden, dat zeker natuurlijk. En net zoals we gezongen hebben, om die te doen uit dankbaarheid en uit gehoorzaamheid. Die functioneren dan nog wel, zeker wel. Maar die andere wetten, die ceremoniële wetten en wat daar allemaal nog meer bij hangt, dat is niet meer van belang. Nou, zo leren ze dus dat die genade van Jezus, die had toch wel wat aanvulling nodig in je hele leefpatroon en zo. Wilde je een kind van Abraham zijn, dus een nakomeling van Abraham, en de zegen van Abraham delen, die God hem beloofd had, dan moesten ze toch wel de wet naleven, de wet onderhouden. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er dan onder die gemeente in Galatië? Wel, ze laten zich daardoor beïnvloeden en ompraten. En weet u nou wat daar het gevolg van is, gemeente, jongens en meisjes? Het gevolg daarin is dat ze dus niet meer, ja, helemaal vertrouwen op de genade van de Heer Jezus. Niet helemaal meer. Er moet wat bij. Wat werken van de wet, die moeten erbij. En wat krijg je dan? Nou, dan krijg je zoiets van je eigen prestaties, hè? Ja, je eigen prestaties komen dan. En hoe beter die eigen prestaties zijn, hoe beter christen dat je dan bent, hè? Zo werkt dat een beetje. En nou denkt er waarschijnlijk iemand in de kerk, maar ja, goed, dat was toen, nou, dat is allemaal voor ons is dat dan. Nu, de gelovigen hebben dat niet meer. Oh nee? Oh nee? Nou, ik denk dat er vandaag de dag in de kerken onder het woord van God heel veel gelaten zitten. Dat denk ik. Of, ik weet het wel zeker. Heel veel gelaten onder de verkondiging van Gods woord. Kijk, nu dan niet gelaten in de bedoeling van de spijswetten en dat soort dingen. Dat niet, maar weet u wel, vandaag de dag. Vandaag gaat het erom wat je mag, wat je niet mag, wat je doet, wat je moet doen, wat verboden is om te doen. En al dat soort dingen. Die een beetje als een aanvulling op de genade van de Heer Jezus gaan functioneren. Terwijl er ja, zoiets van, als je een beetje in de rechterhoek van de kerk komt, dan zeg maar, je mag niet op de fiets naar de kerk, of je mag niet met de auto komen, of je moet een hoep opdragen, je moet dat soort kleding. En, al dat, en van de andere kant heb je van de andere kant de weerslag weer. Kijk, en dan krijg je toch zoiets, ongemerkt gaat dat gewoon, dan krijg je Jezus en de wet. Nog niet eens de wet, de 10 geboden, hè, maar die dan weer afgeleid worden van de 10 geboden. Was in de tijd van de Heer Jezus ook al zo, en dat is vandaag de dag nog zo. En het ergste van alles, dat is dit, dat waar mensen enige prestatie in hun leven naast de genade van de Heer Jezus zetten, daar verdwijnt de Heilige Geest. Goed onthouden hoor. Daar verdwijnt de Heilige Geest. Die werken niet samen. Dat kan niet samenwerken. Het is of Jezus helemaal of niet. In de Bijbel wordt dat gezegd, verachteren in de genade. Verachteren. En dan, ja, zeg maar, dan zijn de mensen wel christenen. Dan zeggen we, dat zijn christenen, die zijn er een religie te halen. Zo geweldig. Ja, ja. Maar dan krijg je toch ook zoiets van christenen, dat je zegt, alles goed en best, maar er is toch eigenlijk geen reuk of smaak aan. Hè? Zo van, het straalt niet uit, het straalt niet uit. En is dat niet het geweldige gebrek in de kerk? In de kerken? Die uitstraling naar de ander toe. De uitstraling naar je kinderen toe. Die opgevoed zijn bij het woord van God. Maar het heeft voor die kinderen geen enkele aantrekkingskracht. Zo christen te zijn, zoals mijn vader en moeder dat zijn. Met dit mag niet en dat mag niet. En ga zo maar door. Waar de liefde niet in doorklinkt, de liefde van Jezus Christus. Kijk, dan gaat er geen aantrekkingskracht vanuit. En dan kan je ook wel een beetje begrijpen, niet voor de volle 100%, maar dan kan je ook wel een beetje begrijpen dat jongeren denken, nou ja, dat zo hoeft voor mij ook niet hoor. Echt geen zin in. Echt, dat hoeft voor mij niet. Nou, dat hoort Paulus dus allemaal. Wat er gaande is. Wat er in beweging is. En dan zegt hij, o dwaze, onverstandige gelaten, om de waarheid ongehoorzaam te zijn. Want Jezus Christus is toch voor u, voor uw ogen geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Zo hebt u dat gehoord, zo hebt u dat beleefd, doorleefd, dat Jezus gestorven is voor onze zonde en opgewekt is voor onze rechtvaardiging. Dat Jezus de verzoening van de zonde bewerkt heeft door zijn lijden en sterven en opstanding. Lijden en sterven, dat hij zei, het is volbracht. En neemt u nu uw toevlucht tot werken van de wet, zodat u het ook wil volbrengen. Ook wil verbrengen. Bent u nou werkelijk in de geest begonnen en eindigt het nou in het vlees? In het vlees, dat wil zeggen de mens, eindigt dat in de werken van de wet? En dan vraagt Paulus, hij dan, God de Heere, die u die geest gegeven heeft, die geest verleend heeft, heeft hij nou verleend op grond van die werken die u presteert op grond van de werken van de wet, of is dat door het geloof? Door de prediking van het geloof? Dat is de Heilige Geest, de werkingen van de Geest, is dat nou gewoon een genadegave van God? Of is dat een gave van God door uw verdiensten? Nou, dat is wel duidelijk, nietwaar? De Heilige Geest in je hart, die ook in ons hart wil wonen, is er alleen door het geloof in Gods woord. Dat hebben we ook gelezen, nietwaar? Zoals Abraham God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dan ben je rechtvaardig voor God. Dat is duidelijk, nietwaar? En allen, de kinderen van Abraham, dat zijn al de mensen in Israël, maar ook bij de Palestijnen, ook bij de Belgen, ook in Ochten. De kinderen van Abraham zijn die zo geloven zoals Abraham. Dat zijn de kinderen van Abraham. Niet die nog een beetje bloed van Abraham hebben. Daar zit het dus niet in. Dat zijn de kinderen van Abraham niet. Het staat heel duidelijk, kun je dat lezen in de Galatenbrief. Je bent geen kind van Abraham als je ook op die Joodse, op die manier van de Joodse wetten gaat leven en zo. In de werken van de wet. Een kind van Abraham ben je alleen door het geloof. Ik hoop, gemeente, dat het allemaal een beetje duidelijk is. Die uiteenzetting, dat was nodig om de tekst te begrijpen. Want wat er in de tekst staat, dat is niet alleen voor die mensen die gelaten doen. Nee, dat is ook voor ons is heel belangrijk. Hoort u maar. Want allen, dus die mensen daar en die mensen hier en hier in de ochtend ook. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, een vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is, wat beschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Alles. Dus die 10 geboden ook. Als je daar 1 gebod, 1 keertje niet houdt, dan sta je schuldig aan heel die wet. Nou zeg het maar. Laat iemand die denkt dat hij dat 10 geboden altijd volmaakt gehouden heeft, laat die maar opstaan. Wie voldoet daaraan? Wie kan er zo leven, zo volkomen, zoals dat in die tekst staat? En niet naar de letter, want dan kunnen we misschien nog naar de letter van de wet, kunnen we er misschien nog wel wat van maken, maar naar de geest van de wet. En dat hebben we gehoord hè, bij de wetslezing uit de Romeinenbrief. Dat is liefde. Volmaakte liefde. Dat is de vervulling van de wet. Liefde tot God. Liefde tot je naast. Hoeveel mensen hebben daaraan voldaan? 1. 1. De mens Jezus Christus. Die heeft zelfs in zijn lijden, in alles wat ze hem aangedaan hebben, dat is niet weinig, wat hij doorleeft, wat hij heeft moeten doormaken. Tot aan zijn dood aan het kruis toe. Al die mensen volmaakt lief gehad. Moet je dat eens even indenken, wat ze hem gedaan hebben. Ze hebben hem in zijn gezicht geslagen. Ze hebben hem bespogen. Ze hebben hem gegezeld tot de bloed eruit kwam aan alle kanten. Ze hebben een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Ze hebben erop geslagen. Spotkoning, belachelijk. Leugens hebben ze verteld, gelasterd is die. En, nou ja, u hoort het allemaal wel in de preek. En ze hebben hem Jeruzalem, de heilige stad, hebben ze hem uitgeleid. Om hem te laten sterven aan een kruis als een door God vervloekte. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En al die mensen heeft hij lief gehad. Zoals hij zichzelf lief had. In het alles. Er is niet één verkeerde gedachte, één liefdeloze gedachte naar iemand gekomen. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Volmaakt gehouden. En alle andere mensen, dat zijn wij dus ook, en dat zijn onze kinderen ook, al die andere mensen, daar staat voor ons allemaal vervloekt is niet, is ieder die niet blijft en geen geschreven staat in het boek de wet om dat te doen. Misschien is er nou iemand in de kerk die denkt, dominee, dat is toch wel zwaar hoor. Nou, dat is inderdaad zwaar. Dat is zo zwaar dat je daar geen dag eigenlijk onder zou kunnen leven als je dat op je in laat werken. Dat je leeft onder de vloek van God als je niet het geloof van Jezus Christus deelachtig bent. Het kan best zijn dat u denkt, nou, een lichtere preek. Oké, een lichtere preek. Kan altijd. Dan moet je gewoon, ja, wat blijft er over? Een lichtere preek, nou, dan moet je de wet. Dan moet je iets van wet doen. Er moet toch iets gebeuren, nietwaar? Nou, ik kom dat ook wel tegen. Zo in de 40 jaar dat ik al een pastorale werk doe, kom je dat ook wel tegen. De mensen die het gewoon lichteren, dan vraag ik er gewoon heel voorzichtig en liefdevol, vraag ik er daarna. En als mensen haperen, dan help ik ze ook nog een handje. Maar er zijn er toch ook verschillen die zeggen, oh, dominee, ik heb altijd goed geleefd hoor. Altijd goed geleefd. Ik heb ieder het zijne gegeven. En ik doe mijn best. En ja, meer kan een mens toch ook niet doen waar. Niet meer doen en zo. En dit soort verhalen krijg je dan. Ja, wat is dat dan? Wet. Alleen misschien een wet die je zelf maakt, maar goed. Wilt u het misschien een beetje meer aan de rechtse kant? Oh, dat kan ook. Dan zeg je, ja, dominee, ja, maar het moet je gegeven worden. Hè? Ja, dat is ook waar. En of een ander zegt, ja, dominee, maar dan moet je wel uitverkoren zijn, hoor. Ook waar. En dan wachten we het maar af. Hè? En nou, dan wacht je tot Sint-Wiertmis. Sorry dat ik het zo zeg, moet maar... Ik wil het toch een beetje duidelijk maken. Hè? Aan welke kant dat je het ook zoekt. Buiten Jezus. Of nou rechts of links is dat. Maakt niet uit. Johannes 3. Dat hoofdstuk zullen jullie ook wel kennen uit de Bijbel. Johannes 3. Dat is dat hoofdstuk waarin die hele bekende tekst staat. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hè? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. En als je nou dat hoofdstuk doorleest naar het eind, dan is de laatste tekst van dat hoofdstuk is dit. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, dus er staat niet wie de Zoon niet gelooft, nee, wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Nou. Toren van God blijft op hem, op haar. Als je niet in de genade van Jezus Christus deelt. Dat is die vloek dus. De toren van God. En denkt u maar aan de doopformulier. Hè? Doopformulier staat het ook heel duidelijk, niet waar. Daar staat het dat wij mensen zijn op wie de toren van God rust. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij wij... opnieuw, dus wedergeboren worden. En om nog een andere tekst uit het woord van God te noemen, waarin het gaat, wordt geschreven tegen, voor Joden en niet-Joden. Romeinen 3, daar lees je dit. Uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Nou, dat is toch... Dat is toch eigenlijk om wanhopig van te worden. Als je daarover nadenkt. Voor jezelf, voor je kinderen. Dat is niet niks hoor. Nee, dat... De dichter van Psalm 130, die dacht het ook. Dat is niet niks. En ja, zo hebben ze dat ook gedicht, wat die dichter dacht. Hè? Zo gij in het recht wilt treden. O Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach... Wie kan dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Vergeving in de beloofde, voordat Jezus geboren is, in de beloofde en de gekomen verlosser, door wie er altijd vergeving is geweest. Hoort u maar, welke vergeving? Christus heeft ons vrijgekocht. Van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Nou, dat offer brengt Jezus. En hij is ook de enige die het kan brengen, want hij is niet vervloekt omdat hij zich niet gehouden heeft aan hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, want dat heeft hij volmaakt gedaan, dat allemaal. En hij was de enige die ons van die vloek kon vrijkopen. De vloek van de wet. En dat is een beeldspraak, hè? Beeldspraak, je weet wel, in de Bijbel heb je veel keren dat er iets in beeldspraak duidelijk gemaakt wordt, omdat het anders niet duidelijk te maken is. Nou, in die beeldspraak van vrijgekocht moet je dan denken aan, in die tijd had je slaven en slavinnen. En dan waren er mensen die zijn slaaf of zijn slavin vrijkocht. Vrijkocht. Om dan weer in de vrijheid te leven. En zo heeft Christus ons ook vrijgekocht. Van die vloek van die wet. De vloek van de wet. Zodat je dat met blijdschap mag doen. Dat het niet een juk is waar je onder gebukt gaat. Want dat was in de tijd van de Heer Jezus ook zo. Die mensen gingen gebukt onder al die wetsvoorschriften. Hè? En dan zegt Jezus ook, kom naar mij toe. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Dan ga je niet gebukt onder. Dat doe je vrolijk. Ja. En nou, zo heeft Jezus die slaven en slavinnen ook vrijgekocht. Hè? Die mensen onder die vloek, onder de wet. En dan moet je niet denken, ja, en wie heeft Jezus dat dan betaald of zo. Vrijgekocht, want dan, ja, je koopt dat. Wie? Nee, dan ga je redeneren. En redeneren, nou, dat weet u wel, hè? Redeneren is God om te eren. En dat is de reden, eren. Dat heeft geen enkele zin om daarover door te gaan. Het is een beeldspraak, omdat God het anders niet duidelijk kan maken wat Jezus voor je gedaan heeft. Vrijgekocht. Door voor ons een vloek te worden. Te worden. Dan moet je ook weer oppassen, want je kunt er ook weer bij denken. Dus Jezus is dan vervloekt, een vervloekte geworden. Nee, dat staat er niet. Hij heeft de vloek van ons op zich genomen. Zo staat Jezus ook dat hij tot zonde gemaakt is. Hè? Van de zonde tot zonde gemaakt. Dan moet je niet zeggen, ja, Jezus is een zondaar gemaakt. Nee, hij is tot zonde gemaakt. En geen zondaar geworden. Kijk, de godsdienstige leiders in Israël, en de mensen, menigte bij die leiders. Weet je wel, die mensen die uitriepen, kruist hem, kruist hem. Hij moet sterven aan een kruishout. Waarom eigenlijk? Waar maken ze zich dan zo druk over? Wel, gemeente, kijk, als Jezus aan een kruishout sterft, dan is er op hem ook van toepassing vervloekt is en ieder die aan een hout hangt. Nou, dan ben je toch wel een dwaas om te gaan geloven aan iemand die van God vervloekt is. Dan heb je toch wel een gaatje in je hoofd. Misschien dat er nog iemand uit dat Galilea in hem gelooft. Nou ja, dat zijn toch van die halve heidenen. Maar die gedachte heeft er ook wel achter gezeten. Begrijp je? Zo'n haat. Maar Paulus schrijft, en dan moet je maar eens goed lezen, in de brief van de Corinthiërs schrijft Paulus, het woord van de kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Het is voor de Joden struikelblok, hè, voor de Grieken dwaasheid. Maar voor hen die geloven is het een kracht van God tot behoud. En laat het nou voor u ook zo zijn, een kracht van God tot behoud. En laat het voor uw kinderen ook zijn, een kracht van God. Voorbehoud. Je kunt het niet geven. Je kunt het je kinderen niet geven. Nee, je kunt het wel voorleven. En je kunt het ook voor hen bidden. Want als het dat niet is, gemeente, als dat het niet is, een kracht van God tot behoud, wat is het dan? Wat blijft er dan over? Vervloekt. Dat is het ergste wat er is. Om dat te vrezen. Ja, ja toch, vervloekt. Ja, maar wat is dat dan vervloekt? Ja, wat is dat dan? Christus heeft ons vrijgekocht, staat er, van de vloek, door voor ons een vloek te worden, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen, en dat zijn wij ook, hè, van huis uit anderen, tot ons zou komen. Die zegen van Abraham en Christus Jezus, wat is dat dan? Nou, dat is vergeving van je zonde. Dat is hoop, goede hoop, gegronde hoop op het eeuwige leven, de toekomst. Nog anders gezegd, dan ben je rechtvaardig voor God. Nou, daar ging het toch om? Wanneer ben je nou rechtvaardig voor God? Nou, door dat geloof. Dan ben je een burger van Gods koninkrijk, een kind van God. Een kind van God de Vader. Dan ben je dan gewoon, blijf je ook. En dan ontvang je ook de Heilige Geest. En het vervloekt zijn, dat is precies het tegenovergestelde van die zegen. Ja, Israël moest dat ook aanhoren. De ene berg was de vloek en de andere kant de zegen. Ja, tegenover elkaar, vloek en zegen. Dus dan ben je geen kind van God, dan ben je niet rechtvaardig, dan ben je voor eeuwig verloren. Wil de Heer dat? Wil God de Heer dat? Dat wij voor eeuwig verloren gaan? Nee, van niemand, van niemand van u. Van uw kinderen ook niet, absoluut niet. Dat zult u ook wel in de tekstwoorden gehoord hebben. Ik wil dat nog een keer onderstrepen, gemeente. Er staat een paar minuten nog, hoor. Er staat heel duidelijk, Christus heeft ons vrijgekocht van de wet door voor ons een vloek te worden. En dat voor ons wil zeggen in onze plaats. In onze plaats. En dat betekent voor ons, de gelovigen, die mogen delen in die zegen van Abraham. Die geloven in de beloofde en in de gekomen verlosser Jezus Christus. Jezus Christus die zijn leven gegeven heeft, hè, leven gegeven als het lam van God. Die gestorven is aan een kruishout. Zeg maar, dat is het altaar waarop dat lam zijn leven geeft. Op Golgotha, tot een volkomen losprijs voor velen. We gaan de preek beëindigen, gemeente. Misschien is er iemand in de kerk die denkt, ja dominee, maar eigenlijk merk je of zie je er toch weinig van, hè, dat mensen zonder de vloek leven. Dacht ik vroeger ook, toen ik mijn eigen kinderen zag. Dacht ik, nou, die kinderen leven vrolijk. Zie je toch helemaal niks van als zonder de vloek leven? Nee, dat klopt, dat klopt. Maar, ik zal met de woord van God er een antwoord op geven. Of de Heere geeft er een antwoord op. En Petrus die schrijft in zijn tweede zendbrief aan mensen ook zoiets zeggen van, ja, er zijn allemaal wel dingen gezegd, maar je ziet er helemaal niks van. Het draait allemaal door, de wereld draait door, niet waar. En dan zegt, wat God gezegd heeft en wat u nog niet ziet, weet je waar je dat aan te danken hebt? Dat heb je te danken aan het ontzaggelijke grote geduld van God. Omdat hij niet wil dat er enige verloren gaan. Maar dat ze allemaal tot bekering komen. Allemaal tot bekering komen. De Heer Jezus die zei dat ook. Hè? De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is tot u gekomen. Bekeer u. En geloof het evangelie. Opdat wij ook van harte kunnen belijden. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen. zult het wel gemerkt hebben, gemeente, dat er een klein foutje in de liturgie zat. Een tweede en derde vers hetzelfde is. Dus. Maar het is er niet minder om. We zullen de Heer danken en bidden. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel. Wij danken u dat we uw woord gehoord hebben. Geef dat we het ook allemaal ter harte nemen. Dat we daar niet los van komen. Dat we het ook erg vinden als we nog onder die vloek leven. Dat we niet door het geloof in u van de vloek vrijgemaakt zijn, vrijgekocht. Gekocht van u zijn, u toebehoren, uw eigendom. Of voor onze kinderen, als die dat ook niet zo, ja, niet ervaren. Het zou toch ook vreselijk zijn als je kinderen onder die vloek blijven leven. En het leven, dat is zo, zo onzeker allemaal. En ja, we kunnen denken dat we nog een hele tijd voor ons hebben, maar het kan ook zo veranderen. En dat weten we ook allemaal. En dat wil toch niemand, heren. Geef dat we daar alle aandacht aan besteden die nodig is. In liefde en geduld, zoals u zo langmoedig, zo ontzaggelijk geduldig bent met ons. Iedere dag weer, we danken u daarvoor. Voor uw lijden, sterven, duizendmaal. We kunnen dat niet onder woorden zeggen. We zullen het ook maar met beelden doen, heren. We hebben er geen woorden voor. Maar één ding. Dank u. Heel hartelijk bedankt voor zoveel liefde tot in de dood naar het nieuwe leven. Wij danken u, heren, met Peter en Pieterke te Velde voor de dochter van Emma. Ook genade van u. Hopelijk allemaal goed gaat. Wilt u hen die dankbaarheid, het hart met dankbaarheid vervullen. Boven alles in geloof. Niet alleen met woorden, maar in het geloof u te danken. Danken u voor deze dienst, heren. Het is waar, u hebt vreselijke dingen laten horen. Maar we mogen ook vrolijk en blij zingen van het heil voor ons bereid. Het is waar. We gaan naar huis. En vanavond is er weer kerk. En dan verwacht u ons ook. En dan is aan ons het antwoord wat we daarmee doen. Dat we niet denken, nou ja, met één keer kan het toch ook wel. Zo, dat spreekt toch niet van liefde. Wil ons dat ook leren. Vergeef het ons dat we dat ook allemaal niet zo zien. Ja, dat we leren om het vanuit uw woord te zien. Vanuit de liefde van ons hart. Om u te zoeken. U die gezegd heeft, wie zoekt, die vindt. Moeten we ook niet moeilijk over doen. Die zal door u gevonden worden. Wie dat in oprechtheid zoekt. En wie zou het niet willen. We bidden u. Bewaar ons voor het kwade. Vervul ons hart. Met de ootmoedige eerbied. Ontzag. De vrezen van uw naam. Amen. We gaan gemeente het slotlied zingen met Psalm 103, de versen 2 en 6. Psalm 103, 2 en 6. ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.